goedemorgen allemaal. En ook nog goede bekomst. En voor straks weer iets smakelijk. Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Waarin de heer Brinkman uit Ochten zal voorgaan. De organist voor is Ilko van Vliet. En er is vanmorgen alleen maar kindernevendienst voor de groep 1 tot en met 3. Dat is hier achter in de consistorie. Dan is over de collecte. De collecte in deze dienst die zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. En de diaconale collecte die is bestemd voor het werk van de HGW. En de collecte bij de uitgang die is bestemd voor het pastoraat. Collectes van harte aanbevolen. En als intochtslied zingen we nu staande Psalm 47, de versen 1 en 3 uit de oude bereiding. Ik wens u al een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De aanvangstekst voor deze dienst vindt u in Markus 16, vers 19. Markus 16, vers 19, en daar lezen we: De Heere dan is, nadat hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. We willen met elkaar zingen van Psalm 103, daarvan de versen 10 en 11 uit de oude berijming. Psalm 103, vers 10 en 11. Laten we met elkaar bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel. Dank u wel dat we op deze morgen hier bij elkaar mogen zijn. Sommigen van ons hebben hiernaast al ontbeten. En misschien daarvoor ook wel een stuk gewandeld. Heer, we zijn hier bij elkaar op deze hemelvaartsdag om te gedenken dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, is opgevaren naar de hemel. Een wolk nam hem weg. Maar tegelijk hebt u al eerder de belofte aan de discipelen gedaan dat u hen en ons niet als wezen zult achterlaten. Maar dat u uw geest zou sturen. En Heer, daar bidden wij nu ook om. Uw uitgestorte geest op mensen. We bidden u of u dat deze morgen weer wilt doen. Wilt u aanwezig zijn door uw geest in de prediking, bij het orgelspel, bij het luisteren naar uw woorden, bij het zingen. Wees met uw Heilige Geest als een kracht aanwezig die ons woorden in de mond legt, maar die ons ook helpt om te begrijpen waar het u om te doen is. We danken u dat we hier mogen zijn. We bidden u voor al die plekken en plaatsen waar op dit moment mensen samenkomen om uw naam groot te maken. We bidden u om uw zegen. We bidden u voor hen die niet konden komen. We bidden u voor hen die thuis meeluisteren of op een ander moment deze dienst willen beluisteren. Heer, geef uw zegen. Geef dat we door bemoedigd mogen worden. Dat het een verlangen in ons naar boven brengt. Heer, zo bidden we u. Neem alles weg wat ons kan hinderen. In spreken of luisteren. Vergeef ons onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. De schriftlezing van deze morgen vindt u in Handelingen 1. Maar ik heb het kindermoment er niet in staan. Is dat nu ongeveer? Of we gaan nu naar de kinderdevendienst. Dan ben ik even stil, voor zover dat binnen mijn mogelijkheden past. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, ik weet niet eens of er dan ook iets gezongen wordt of dat ik iets moet vertellen. U gaat gewoon kijken waar mijn sleutels liggen. Prima. We zijn net een ouderling in de consistorie. Ik zal de sleutels even wegleggen voor het geval dat. En ik wist niet wat hij bedoelde. Maar nu weet ik het wel. Handelingen 1. En daarvan de versen 1 tot en met 14. Handelingen 1 als schriftlezing. De versen 1 tot en met 14. Het eerste boek heb ik gemaakt door Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij werd opgenomen is, nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Jezus heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat ze niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat Jezus dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlakbij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen ze in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Tot zover. Wij willen met elkaar zingen als inleiding op de preek. Psalm 119 vers 8 en 9. Psalm 119 vers 8 en 9. Psalm 119 is een lofzang op de wet. Een lofzang op het woord van God. Psalm 119 vers 8 en 9. Straks na de preek zingen we zonder verdere aankondiging gezang 300 uit het liedboek. Gezang 300 en daarvan de versen 1, 2, 4 en 6. Gezang 300, vers 1, 2, 4 en 6 uit het liedboek. Ik zie dat jullie zitten te schrijven of zitten te kleuren. Heet er een van jullie drieën Lucas? Niet. Oké. We gaan het namelijk hebben over Lucas. Nou, eigenlijk niet over Lucas, maar wat Lucas geschreven heeft. En dan moet je even iets onthouden. En dan kleur je maar verder. En als er iets komt waar je van denkt, hey, wat zegt die man nou? Dan moet je wel even luisteren. Maar je moet even weten, die Lucas, die heeft hetzelfde gedaan wat jullie doen, als je ook zit te schrijven tenminste. Lucas heeft 2 Bijbelboeken geschreven. 2. Het eerste heet Lucas. En het tweede heet Handelingen. Het lijkt net alsof Lucas en Handelingen bij elkaar horen. En dat doen ze ook. Die 2 boeken. En het lijkt net of iemand dat boek door midden heeft gescheurd. En dit is dan deel 1 en dat is deel 2. Maar dat is niet helemaal zo. Want het einde van het eerste boek, Lucas, lijkt heel erg op het begin van het tweede boek. Want daar wordt het eigenlijk herhaald. Snap je het nog? Dus Lucas heeft 2 boeken geschreven, Lucas en Handelingen. En hij heeft die niet aan jou en mij of aan de gemeente geschreven. Hij schreef ze eigenlijk aan Theophilus. Nou moet je weten dat het woord Theo God betekent. En Philus heeft te maken met filia, heeft te maken met liefde, heeft te maken met houden van. Theophilus betekent eigenlijk vriend van God. En nou moet ik dus eigenlijk zeggen dat ik hoop dat jullie, maar dat alle mensen hier, een vriend of een liefhebber van God zijn. Dat hoop ik. Dat je in hem gelooft, dat je hem lief hebt. Dus op het moment dat u zich in de komende tijd aan iemand wilt voorstellen, gemeente, dan zegt u gewoon uw naam, Theophilus. Dan hebt u meteen aanleiding voor een gesprek. Want ze zullen u waarschijnlijk vragen, wat betekent dat? Goed. Het is vandaag Hemelvaart, gemeente van Jezus Christus. Hemelvaart 40 dagen na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren. Pinksteren komt uit het Grieks, betekent Pentakoste, 50ste. Dus Pinksteren is 50 dagen na Pasen. En bij Hemelvaart, 40 dagen na Pasen dus, denken we eraan dat Jezus naar de hemel is gegaan. En we gaan doodtrappen, heb ik begrepen. Maar er is wel iets meer te zeggen dan dat het alleen Hemelvaart is, dat Jezus naar de hemel is gegaan. Want Jezus vertelt op de hemelvaart dat de dag komt waarop de discipelen de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen. En dat ze over Jezus zullen gaan vertellen. Ze zullen zijn getuigen zijn, beginnend in Jeruzalem en verder naar Judea en Samaria tot aan de uitersten van de aarde. Jezus en zijn discipelen zijn met elkaar in gesprek. Maar het lijkt wel alsof Jezus, wanneer hij met de discipelen praat, nog iets vergeten is. Want als hij naar de hemel is gegaan, dan heeft hij nog een boodschap voor hen. Maar die vertelt hij niet zelf. Hij stuurt daarvoor 2 engelen. Moet je je voorstellen? Moet je je voorstellen? Wij staan op een heuvel bij Jeruzalem, die heet de Olijfberg. We kijken omhoog naar Jezus die naar boven gaat. En dan zien we hem opeens niet meer, want een wolk zorgt ervoor dat we hem niet meer zien. En op dat moment staan er 2 engelen naast ons en die zeggen, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken? Galileese mannen. Ze weten kennelijk waar die discipelen vandaan komen. Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, die is opgevaren, die zal op dezelfde manier terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Jezus komt terug. Dat is het laatste wat die discipelen eigenlijk nog van Jezus horen Via die boodschappers. Hij komt terug. Ik las bij de voorbereiding een gedicht. Het is een beetje ouderwets, dus voor alle mensen die na 1900 geboren zijn, moet ik even uitleggen waar het over gaat. Het is de tijd dat er nog geen auto's waren. Ik heb gekeken, ik meen dat 1888 de eerste auto ontwikkeld is. De tijd dat er geen auto's waren en dat mensen nog van de ene plek naar de andere plek gingen met paard en wagen. En als die wagen een beetje netjes was, dan noemden ze dat een koets. En zo was er een dominee in Duitsland die elke dag zijn paard en wagen klaar had staan. Elke dag. Het was dominee Bloemhart. We weten niet of het vader Bloemhart is of zijn zoon, want die was ook predikant. Maar paard en wagen stonden klaar. Alsof je de auto buiten hebt staan in de goede rijrichting. Met de sleutels en het contact. Klaar om weg te rijden. En over die koets en paard en wagen gaat dat gedicht. Hij had zijn koets zijn leven lang klaarstaan. Met paard en tuig. Om als de tijden vervuld zijn zouden. En de grote zang van de engelen zou klinken. Uit te rijden. In hoge hoed. En zondags zwarte kleren. Rechtop achter het trappelende paard. Zijn heiland tegemoet. Die weer zou keren. En nu voorgoed. Als koning op deze aarde. Die dominee zag uit. Verlangde. Verwachtte. De wederkomst van Jezus. En u? Of jij of ik? Ik las van een andere dominee, dominee Munk. De gordijnen zijn daar dicht. Elke morgen als hij uit zijn bed kwam, liep hij naar het raam, naar het venster, deed de gordijnen open, keek naar buiten. Waar keek hij naar? Of het mooi weer was? Nee. Hij keek of hij ook wolken zag. Want Jezus zou terugkomen zoals hij gegaan was. Op de wolken. En als hij dan naar buiten keek en een stralende blauwe hemel zag, dan dacht hij bij zichzelf, jammer. Geen wolken. Vandaag komt hij niet terug. Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben de laatste tijd wel blij met die wolken. Want ze betekenen regen. En het is de laatste tijd erg droog geweest, maar kijk ik elke morgen naar buiten, naar de wolken, met daarbij de gedachte in mijn hoofd dat Jezus terug zal komen? Ik moet u bekennen, helaas niet. Nou, daar moet u eigenlijk tijdens de preek over nadenken. We gaan zo de Bijbel in. Hoe ben jij, hoe bent u, hoe ben ik in gedachten bezig met de wederkomst? Het Bijbelboek Lucas is geschreven door Lucas en hij beschrijft alle dingen die Jezus heeft gedaan en gesproken. En hij sluit af met de hemelvaart. Dat lees je ook aan het eind van Lucas. En dan krijg je het Bijbelboek Handelingen en dat begint ook met de hemelvaart. Het is als het ware een overlap. Hemelvaart is het einde van Jezus optreden hier op aarde, maar hemelvaart is het begin van het ontstaan van de kerk hier op aarde. Maar eerst noemt Lucas een naam. In de eerste 2-3 verzen vat hij samen wat Jezus heeft gedaan. Wat hij heeft beschreven in het eerste boek. Je leest dan het eerste boek, dat is dus het Bijbelboek Lucas. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Dus dat staat allemaal in Lucas. Tot op de dag waarop hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, dus de tijd van Pasen tot Hemelvaart, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen. Dat is de samenvatting van het Bijbelboek Lucas. In het kort, in het begin van Handeling. Dus Lucas is het eerste boek. Over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop Jezus werd opgenomen, Hemelvaart. En voordat Jezus werd opgenomen, heeft Jezus door de Heilige Geest aan de apostelen die Jezus had uitgekozen, opdrachten gegeven. En in vers 3 lees je dan dat Jezus, nadat hij geleden had, zichzelf ook levend aan zijn discipelen heeft vertoond met veel bewijzen, 40 dagen lang, tot Hemelvaart. En hij sprak met hen over de dingen van het Koninkrijk van God. Moet je je voorstellen. Je zit aan de voeten van Jezus. Wat voor preken zullen dat geweest zijn over het Koninkrijk van God? Die 40 dagen tussen Pasen en Hemelvaart. 40 dagen lang Bijbels onderwijs door Jezus. En dan staat er zo mooi, in Lucas 24, vers 45, dat Jezus het verstand opende van zijn discipelen, zodat ze de schriften begrepen. Ze begrepen het. Ik kan me zo voorstellen dat u wel eens in de kerk zit en dat u naar een preek luistert en dat u denkt, dit gaat boven mijn pet. Maar onderwijs van Jezus, 40 dagen lang, en dan begrijpen waar het om te doen is. Moet dat geweldig zijn. Ik moet denken aan dat meisje wat ik ontmoette op de openbare school in Ochten, waar ik 25 jaar godsdienstles heb gegeven, een uurtje in de week. Ze kwam uit een christelijk gezin en was gewend om met haar ouders elke zondag naar de gemeente te gaan, maar ze zat op een openbare school. Ik gaf les met Goede Vrijdag en Pasen, daaromheen, ergens een dag. En ik gebruikte een Engels lied, want in groep 7 en 8 kennen ze dat al een beetje. En dat lied had als titel Watch the Lamb. Let op het lam. En ik vertelde dat met Goede Vrijdag en Pasen er een lam geofferd werd. En dat dat te maken had met het lam wat in het Oude Testament aan de deurposten, waarvan het bloed op de deurposten was gestreken. En toen ging ze rechtop zitten en toen zei ze, nou snap ik het. Want ik had verteld dat Jezus daarom met Goede Vrijdag en Pasen moest sterven. Dus daarom, zei ze, wordt Jezus het lam van God genoemd. Ja, daarom. En voor het eerst snapten ze dat. En Jezus vertelt dan aan hen dat ze niet uit Jeruzalem weg moeten gaan, maar op de belofte van de Vader moeten wachten. Dat ze niet met water gedoopt zullen worden, maar met de Heilige Geest. En dat het niet lang na deze dagen zal gebeuren. Wij weten dat het 10 dagen is. Want 10 dagen na Hemelvaart is het Pinksteren. Dat wisten die discipelen niet. En dan hebben de discipelen nog 1 vraag. En ze zeggen, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Dat koninkrijk van Israël, zal dat dan nu komen? Want hun Heere en Heiland is gekruisigd, gestorven en begraven en opgestaan. Ik denk dat ze hem op dat moment herkennen als de Messias en ze denken meteen, zal het dan nu gebeuren? Zal hij het dan nu doen? Zal dat koninkrijk van Israël dan nu hersteld worden? Ze verwachten het van Jezus. Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Hoeveel profetieën en psalmen zijn er niet in het Oude Testament waar gesproken wordt over het koninkrijk van Israël? En dat God dat zal herstellen. Gaat u het dan nu doen? Er zijn uitleggers die het maar een rare vraag vinden. Ook Calvijn. Die zegt: in deze vraag zitten net zoveel dwalingen als woorden. Calvijn komt niks met deze vraag. Het lijkt een beetje op de vraag van die Emmausgangers. Ze waren verdrietig vanwege het sterven van Jezus. Ze hadden hun hoop gevestigd en een van hen zegt: we dachten dat hij het was die Israël verlossen zou. En verlossen betekende dan verlossen van de Romeinen. En Calvijn had zoiets van: die begrepen het ook al niet. En deze vraag, zij begrijpen het ook niet. Ik vraag me af of dat waar is. Want als dat zo is, dan betekent dat heel veel beloften in het Oude Testament die met Israël te maken hebben, aan de kant gelegd kunnen worden. Want die zijn nog niet allemaal vervuld. Hebben wij niet ook wat met dat koninkrijk? Had Jezus niet aan zijn discipelen geleerd: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Dan is het toch niet vreemd dat die discipelen dat koninkrijk verwachten? Anderen vinden het veel te nationalistisch, vooral in deze tijd. Terwijl Israël vreselijk onder een vergrootglas ligt. Het koninkrijk van Israël opnieuw oprichten? Dat kan toch niet? Maar de discipelen haken aan bij Amos 9, waar staat dat de 10 dagen zal God de vervallen hut van Israël weer herstellen. Ik denk dat die vraag van die discipelen nog niet eens zo vreemd is. En Jezus zegt ook niet van: wat is dat nu voor een rare vraag? Jezus geeft daar serieus antwoord op. Hij zegt: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Ik zeg vaak in zulke soort situaties: daar gaat iemand anders over. Dat hoeven wij nog niet te weten. Maar Jezus zegt er ook nog iets bij. Als het ware een correctie van je vraag. Want het gaat niet alleen om het koninkrijk van Israël. Want Jezus zegt: jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen. En jullie zullen getuigen zijn zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria tot aan de uiterste van de aarde. Het heil, de verlossing, dat koninkrijk is niet beperkt tot alleen Israël. Maar het gaat tot aan de einde van de aarde. Precies zoals Abraham al te horen kreeg in Genesis 12. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen, uw naam groot maken en u zult tot een zegenen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Het zal zijn voor heel de wereld. En in Jesaja 49 wordt in vers 6 tegen de knecht des Heren gezegd: het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om hen die van Israël gespaard werden terug te brengen. Het is te weinig. Het is niet alleen bedoeld voor Israël. Het is veel breder, veel wijder. Natuurlijk is er een belofte voor Israël. Maar er is een belofte voor de hele wereld. Want, zegt Jesaja, ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn, tot aan het einde van de aarde. Het is net alsof Jezus hierbij aansluit. Die boodschap moet gebracht worden naar Jeruzalem, heel Judea, Samaria, tot aan de einden van de aarde. Niet alleen voor Israël. Dat is te klein gedacht. En toen werd Jezus opgenomen terwijl ze het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Ik heb vroeger altijd gedacht dat, dat er dan een wolk kwam, of meerdere, en dat, dat Jezus op die wolken werd weggenomen. Maar wat staat er? Vers 9. Nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen en een wolk onttrok hem aan hun ogen. Dus ik heb mijn voorstelling een beetje bijgesteld. Jezus ging omhoog en door een wolk werd hij uit het zicht onttrokken. Ze zagen hem niet meer. En ik denk dat die wolk eigenlijk een verschijning van God is. In het Oude Testament kom je die wolk regelmatig tegen. Die wolk ging het volk voor van Egypte naar Kanaan. Die wolk daalde neer op de tabernakel. Die wolk daalde neer op de tempel. Toen Petrus, Jacobus en Johannes op de berg van de verheerlijking waren, toen waren daar ook Mozes, Elia en Jezus. En er was daar die wolk. Die wolk is teken van Gods aanwezigheid. Jezus werd opgenomen door zijn hemelse Vader. En die wolk is daar het teken van. En terwijl ze dan naar boven staan te kijken, zijn daar dus opeens die twee engelen. Ik vond het heel opvallend. Die twee engelen kom je hier in het hoofdstuk tegen, in hoofdstuk 1. Als je in Lucas 1 zult beginnen, dan zul je bijna in hetzelfde vers, wat daar genoemd wordt, ook een engel tegenkomen. Een engel met een boodschap voor Zacharias. En die twee engelen zeggen tegen die discipelen: deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Gemeente, hij komt terug. En door heel het Nieuwe Testament heen worden we daaraan herinnerd. Jezus komt terug. Die vraag van die discipelen kwam voort uit een verlangen. Maar kennen wij dat verlangen nog naar de wederkomst? Bidden we daarom? Ja. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Maar hebben we daar een verlangen naar? Of lijkt u op die boer? Of op die dominee? Of op die vrouw? Of op dat kind in dat gedicht van Okkenjager? Kom haastig, Jezus, bidt de predikant. Ja, amen, zegt de boer, wil spoedig, dat is snel komen. Maar na de oogst. Want van mijn nieuwe stuk land heb ik nog nooit de opbrengst waargenomen. Kom haastig. Ja, amen, zegt mevrouw. Maar mag ik voor de bontjas die ik gisteren zag hangen eerst sparen en hem aandoen als het koor een avond geeft in christelijke belangen? Jongens en meisjes, nu zijn jullie aan de beurt. Kom haastig, zegt het kind. Maar nu nog niet. Ik moet nog op vakantie naar de bossen. Maar ik zal zwaaien, zodat u het ziet, wanneer u mij onder schooltijd komt verlossen. Kom haastig, Jezus, bidt de predikant. Maar mag ik eerst die nieuwe lezing lezen, die ik gemaakt heb voor het jeugdverband over gij zult het wel verstaan na deze. De gebeden van de boer, mevrouw, het kind en de dominee komen in de hemel aan. de cherubijnen, de engelen zwijgen die ze brachten. En Jezus vraagt aan zijn vader: kan ik vandaag al gaan? Zijn vader zucht: je moet nog even wachten. Een paar weken terug kwam er een collega van mij binnenstappen. Doet hij regelmatig, dan moet hij even zijn verhaal kwijt. Hij plofte neer op de bank en hij zei: ik dacht in 2025, aan het eind van het jaar, het gaat niet meer gekker worden op deze wereld. En een maand terug zei hij: ik had het niet verwacht, maar het is in deze wereld nog gekker geworden. Weet u, al onze menselijke inspanningen om vrede of om verdeling van het voedsel op een eerlijke manier of oplossing van welk probleem dan ook, het zal ons niet lukken. Er zal maar op één moment een einde komen aan datgene wat wij van deze wereld gemaakt hebben. En dat is als Jezus Christus terugkomt. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat verlangen wordt met de maand groter. Laten we bidden. Straks met elkaar, maar ook in uw persoonlijk leven. Of God die belofte waar wil maken dat zijn Zoon terugkomt naar deze wereld. Wanneer zal dat zijn? Om de vraag van de discipelen maar haast te herhalen. Wanneer? Van die dag kan niemand weten. Maar het woord drijft aan tot spoed. Zouden wij niet haastig eten gaandeweg hem tegemoet? Jezus Christus, gisteren, heden, komt voor eens en komt voor goed. Amen. Nou ben ik eigenlijk benieuwd wat jullie getekend of gekleurd of gemaakt hebben. Een wolk. Geweldig. Nou, dan klopt het weer. We willen ook deze morgen, en ik heb er speciaal voor gekozen om dat na de preek te doen, we willen deze morgen ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna willen we het zingen het lied Kroon hem met gouden kroon op toonhoogte nummer 396. Op toonhoogte 396 na de belijdenis van ons geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de machtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. De derde dag weer opgestaan van de doden. Opgevaren naar de hemel. Zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal. Om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Laten we met elkaar dank nemen. Getrouwe God en Vader. Kom, Heere Jezus, kom. Heer, we danken u dat u uw zoon gegeven hebt. Wij danken u. Dat hij met hemelvaart naar u, God de Vader, is gegaan. Wij danken u dat er over 10 dagen wij stil mogen staan dat u uw Pinkstergeest gegeven hebt aan uw kerk. Maar wij bidden u. Wilt u ook die laatste belofte vervullen, namelijk dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zal komen op de wolken naar deze wereld. Dan zal hij alle tranen van onze ogen afwissen. Heer, we bidden u. Roep dat verlangen in ons wakker. Maar geef dat die belofte van de wederkomst, dat die ons tot troost mag zijn als er moeite is of zorg, verdriet. Verdriet in het gezin. Moeite vanwege een slechte gezondheid of ziekte. Verdriet om problemen op het werk. Verdriet of moeite van welke orde dan ook. Heer, wilt u geven dat we er bovenuit getild mogen worden, omdat we vasthouden aan de belofte dat u eens zult weerkomen. Geef dat ons dat tot troost mag zijn. Gaat u met ons mee? Geeft ons een gezegende dag, een dag die ook een dag mag zijn van familie en vrienden wellicht. En geef dat we in ons dagelijks leven iets mogen uitstralen van het feit dat onze tweede naam Theophilus is. Een vriend en liefhebber van God. Heer, ga zo met ons mee. Neemt u niemand van ons onvoorbereid weg uit het leven, maar geef dat we bereid en gereed zijn om u te ontmoeten. Maakt u ons gereed. Heer, we danken u. Brengt u ons ook komende zondag weer bij elkaar. Geef dat we er niet genoeg van krijgen om u en uw woord te horen en om samen met de gemeente samen te komen. Zoals ook die discipelen van hemelvaart tot Pinksteren bij elkaar kwamen. Geef ons in het hart het verlangen om elkaar op te zoeken. Ook hier in Heteren. En de bijeenkomsten niet aan ons voorbij te laten gaan. Zo bidden we. Niet omdat we dat verdienen. Maar verlangend naar het moment dat u terugkomt. Om Christus wil alleen. Amen. U wordt in de gelegenheid gegeven om uw gaven te geven. En dan, daarna willen we zingen als uittochtslied. Op toonhoogte 395. Jezus leeft in eeuwigheid. Straks wanneer de grote dag begint en het licht voor altijd overwint, zal de hemel opengaan. Komt de Heer eraan. Op toonhoogte 395, maar eerst de inzameling van de gaven. Gemeente, laten we bidden om de zegen van God. Heere, zegent u ons en behoedt u ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees u ons genadig. Heer, we bidden het u. Maranatha. Heere Jezus, kom. Amen. Thank you.